U zal vervolgens worden gelezen uit Gods woord, uit Genesis 32, de versen 22 tot en met 32. Dus Genesis 32, vers 22 tot en met 32.
En hij stond op in dezelfde nacht en hij nam zijn twee vrouwen en zijn twee dienstmaagden en zijn 11 kinderen en hij toog over het veer van de Jabbok. En hij nam hen en deed hen over de beek trekken. En hij deed overtrekken hetgeen hij had. Doch Jacob bleef alleen over. En een man worstelde met hem totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd als hij met hem worstelde. En hij zeide, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en u hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide, geef toch uw naam te kennen. En hij zeide, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem aldaar. En Jacob noemde de naam der plaats Pniel, want, zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees op als hij door Pniel gegaan was en hij was hinkende aan zijn heup. Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet die op het gewricht der heup is, tot op deze dag, omdat hij het gewricht van Jacobs heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw.
Het tekst voor het gemeente kunt u vinden in Genesis 32, vers 26b. Deze woorden, waar Jacob zegt tegen de Heere, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Zingen we na de prediking uit Psalm 17, daarvan het derde vers. Gemeente, wat is er toch een strijd hier op aarde. De gedenkdagen 4 en 5 mei bepalen ons weer bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Maar de wereld van vandaag is er ook vol van. Overal wordt gevochten, in alle hevigheid, in Europa, maar ook daarbuiten. Strijd van mensen tegen mensen. Vreselijk. In de geschiedenis die we gelezen hebben, gaat het ook over strijd. Niet van gewone mensen tegen elkaar, maar van een gewoon mens, Jacob, met een heel bijzondere tegenstander. Die verschijnt. Jacob dacht dat Esau op weg was om met hem te vechten. Na 20 jaar als vreemdeling in Paddan Aram verkeerd te hebben, is hij dan weer terug bij de grens van beloofde land. En dan hoort hij dat Esau op komst is met een leger van 400 man. En dan is hij bevreesd. Hij denkt dat Esau wraak zal nemen. Esau had immers gezegd dat hij Jacob zou doden. Kunt u lezen in hoofdstuk 27. Jacob is doodsbang. Ondanks de bemoediging dat de Heere hem een dubbel leger van engelen deed ontmoeten. Mahanaim. Dat kunt u lezen in het eerste vers van het hoofdstuk. En wat doet hij? Hij neemt de toevlucht tot de Heere. En dat is altijd de beste weg tot hem. En in een vurige bed smeekt hij of de Heer hem verlossen wil uit de hand van Esau. En dan laat hij die nacht zijn vrouw, zijn kinderen, zijn knechten, zijn vee de grens oversteken. Maar zelf blijft hij achter, alleen. Weer alleen. Net zoals toen bij Bethel, toen hij op de vlucht was. En het land moest verlaten. En nu is hij bij de Jabbok, een klein zijriviertje van de Jordaan aan de oostkant. Alleen met zijn gedachten, alleen in zijn nood, in zijn angst. Een nacht van strijd en zorgen. Hoe zal het gaan? En dan gebeurt er, jongelui, iets angstigs. Heel angstigs. Als verhoring op het gebed. In die eenzaamheid is er plotseling iemand bij hem. Een gestalte komt naar hem toe en begint met hem te vechten. Het is een worsteling op leven en dood. Wie is die man? Nou, er zijn verschillende verklaringen voor gegeven. Het zou een sage zijn over een rivierdemon, een boze geest. Of, er is ook een psychologische verklaring gegeven, Jacob die zou hier in feite worstelen met zichzelf. Of, die onbekende worstelaar zou een hersenschim zijn, een soort Esau in de vorm van een nachtmerrie. Zeker, het Esau was voor Jacob een schrikbeeld. Hij wilde hem immers doden. Hij kwam met 400 man op hem af. Maar gemeente, het is meer dan een nachtelijk zielsconflict, als een soort tegenhanger, zeg maar, van een hemels Bethel. Oh nee, duidelijk wordt uit het vervolg dat die man God zelf is. Jacob die zegt, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. En die bijzondere verschijning die naar hem toe komt, die zegt dan later in dat gevecht, u hebt met God en met mensen gestreden. En uit Hosea 12, vers 4 en 5, dat blijkt dat het de engel des Heren is, de Heere zelf die incognito verschijnt. God in de gedaante van een mens. Zoals eens ook bij Abraham in Genesis 18. En Jozua ook bij die intocht in Kanaan. Jacob heeft dat niet direct geweten. Maar het is hem in die worsteling wel heel duidelijk geworden. Hij dacht dat hij met Esau te doen zou krijgen. Maar hij krijgt met God te doen. En niet maar een menselijke tegenstander, maar een goddelijke. De Heere is gekomen om met Jacob af te rekenen. Jacob wil het met Esau weer goed maken, op zijn eigen manier. Misschien heeft hij die kwestie over die eerstgeboortezegen zelfs willen afkopen met al die geschenken die hij naar Esau had toegestuurd alvast. Maar hoe staat hij tegenover God? Als het gaat over zijn zonde, is niet Esau zijn grootste tegenstander. Maar dan moet de Heere tegen hem zijn. Maar al die beloften dan, zegt u. Bethel, waar hij de Heere gezien had en die ladder. Met die engelen die opklimmen en neerdalen. De Heere heeft toch gezegd, ik zal met u zijn. Inderdaad, dat is allemaal geweest. Maar Jacob moet in deze bange nacht leren dat genade, genade is. Want God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Nee, niet dat na Bethel Jacob's schuld nog open stond. En ook niet dat uit... dat deze Peniel-ervaring beschouwd moet worden, zoals al gezegd wordt, als een rechtvaardiging. De rechtvaardiging van de goddelozen in de vierschaar van God. Jacob was een kind van God. Maar hij heeft in Peniel door verdergaande ontdekking moeten leren leven van genade. En genade alleen. En uit Gods belofte. En dat gaat altijd door de worsteling heen. Zeker, hij is wel onder de indruk van de zegeningen die de Heere hem gegeven heeft. Want hij zegt in zijn gebed tegen de Heere, in vers 10 staat dat, ik ben geringer, te onbeduidend, voor al de blijken van goede tierenheid en al de trouw die u uw dienaar bewezen hebt. Immers slechts met mijn staf ben ik over de Jordaan hier gegaan en nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Maar hij was nog zoveel, jongens en meisjes, De slimme doet het zelver. Ik zie ook bij al die regelingen. En hij moet leren dat het ontvangen van de zegen geen vanzelfsprekendheid is. Esau heeft er geen recht op. En Jacob heeft er ook geen recht op. Groeien in de genade, dat gaat altijd gepaard met steeds diepere kennis van onze afhankelijkheid van de Heere. En onze onwaardigheid. En dan moet je op letten, er staat niet eerst Jacob worstelde met die man. Nee, God worstelde met hem, met Jacob. Een man, vers 24, worstelde met hem. We vergeten zo vaak dat God veel meer met ons te stellen heeft dan wij met hem. We denken wel eens, oh, als de Heer nou zus gedaan had, als hij het nou zo zou doen. En als God nou liefde is, hoe kan dan dit en hoe kan dan dat? Wat kunnen we soms veel met God te stellen hebben? Denken we. Maar uiteindelijk, God heeft veel meer met ons te stellen. Deze man, die worstelt met ons ook vanmorgen in het strijdperk van dit leven, ook in deze preek. Wat een moeite kan er zijn. Ruzie, onredelijke woorden of zaken die je dwars zitten, verdrietige dingen die overkwamen, een verkeerde neiging. En je probeert het zelf uit te vechten. Strijd in jezelf. Noem maar op. Je gaat misschien al jarenlang naar de kerk. Je hebt belijdenis gedaan en niet zomaar, maar echt, je meende het. Je hebt avondmaal gevierd. Hulp van de Heere in het leven ondervonden. Maar dan gebeuren er opeens van die dingen die zo dwars tegen je ingaan. Die operatie, de mededeling dat je ongeneeslijk ziek bent. Nou, zo kan er van alles zijn. En dan kan het soms levensgroot opeens naar je toe komen. Angstaanjagend wie je eigenlijk was in je leven. En hoe dat nu moet als je God moet ontmoeten. En wat dan eerder je troost was, dat valt dan soms allemaal weg en dan wordt het donker. Dan wordt het nacht in je leven. En je hart vindt geen rust. Telkens zijn er weer nieuwe aanklachten, verwijten. Dingen waar je nooit meer aan dacht, dat komt dan soms in alle hevigheid terug. Zonden van vroeger die je had weggeduwd. Nou, voor zo'n geloofscrisis hoef je niet ziek te worden. Dat kan zomaar komen. Dat kan soms zomaar ook onder een preek. Dat je voelt dat de Heer naar je toe komt. En zegt, hoe is het nu? Kan dit wel zo? Je onrein hart. En dat je het moet erkennen dat je het verdiend hebt. Dat de Heer nooit meer naar je zal omzien. En weet u, gemeente, dat is nou het ergste. Niet als je geweten je aanklaagt en als Satan je bestrijdt en als mensen tegen je zijn. Maar als God zelf in dat alles op je toekomt, de Heer je tegenkomt. En dat kan voor het eerst zijn in je leven, maar ook nadat je de Heer hebt liefgekregen. En dan ontstaat er hevige strijd. Word je aangevochten en soms heen en weer geslingerd en je voelt, nu gaat het erop of eronder. Maar hoe is het dan mogelijk, zegt iemand, dat als Jacob ontdekt dat hij worstelt met de Almachtige, met de Heere zelf, dat hij niet gelijk opgeeft. Strijden met God, dat kun je toch nooit winnen? Ja, kijk, dat is nou genade. Dat is nou geloof. Hij beeft van angst als hij hoort dat Esau er aankomt met een leger. Maar als de Heere met hem worstelt, dan kan hij de Heere niet meer loslaten. En Jacob wint. Kan God het dan niet winnen van de mens? Natuurlijk wel. Hij is de Almachtige. En dat laat hij ook merken. Door maar even die heup van Jacob aan te raken. Staat in vers 25. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan. De heup, dat is de zetel van kracht en tevens symbool van nakomelingschap. In Genesis 46, daar wordt gesproken over al de zielen die met Jacob in Egypte kwamen en die uit zijn heup waren gesproten. Dat is die van hem afstamden. Als er gezworen werd, dan legde men ook de hand onder de heup. Dat is in de buurt van het voortplantingsorgaan. Dus het nageslacht. De Heere raakte zijn heup aan. Hij sloeg hem niet. Hij gaf er geen harde klap op zijn heup. Nee, hij raakte hem gewoon even aan. Dat tekent nou de kracht van de Heere. En nu is het helemaal niet meer mogelijk voor Esau of om Esau te overwinnen voor Jacob. Dat is niet meer mogelijk. Om te gaan vechten met Esau. Hoe moet iemand nou ooit de veldslag leveren die in zijn kracht gebroken is? En die man, de Heere, die had hem het leven kunnen benemen. Zeker. Dan had Jacob voor eeuwig de nederlaag geleden. Dat kon. En dat kon niet. Ja, dat lijkt tegenstrijdig. Maar dat is het niet. Dat is nou het wonder van genade. De Heere laat zich overwinnen. Hij laat Jacob winnen. Hij geeft Jacob de overwinning. Want de Heere worstelt hier met Jacob als Immanuel. God in Christus, als de engel des Heren. De voorafschaduwing al van de Heer Jezus Christus. Hij verschijnt hier in de gedaante van een mens. Hij zal straks alleen zijn, heel alleen in de nacht van Gethsemane. En van Golgotha, hij gebonden om Jacob te ontbinden. Hij volkomen machteloos, om die machteloze Jacob te kunnen verlossen, de overwinning te kunnen geven. Dat is nou het geheim van Peniel. De Heere zelf is gekomen. Niet om Jacob te verdoemen, maar om hem te behouden. Dat weet Jacob dan nog niet. Hij weet alleen, ik moet blijven worstelen, anders is het mijn dood. Ik moet hem aanhangen, anders is het verloren. Tot wie zouden we anders heen gaan? En tegen de morgen zegt dan die man, laat mij gaan. Nou, als we zien op onze zondigheid, en Jacob ook, dan moeten we dat toch billijken. Wie zijn wij dat wij het de Heere moeilijk zouden maken? Ook in ons bidden. En toch weet Jacob dat als de Heere weggaat, dat dat zijn ondergang zal worden. Daarom is zijn reactie. Ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Jacob laat in deze woorden duidelijk merken dat hij weet dat hij met God strijdt. Hosea, dat is in hoofdstuk 12. Hosea zegt dat Jacob wenend om die zegen heeft gesmeekt. Jacob denkt dus niet, gelukkig dat hij weggaat, daar ben ik van hem af. Nee, hij wil juist niet van hem af. Hij kan hem niet missen. Duidelijk zie je hier het geloof van Jacob. Ondanks alle straf die hij verdiend heeft, kan hij niet zonder de Heere. Net als Job, hè, die zei, al doodde hij mij, zou ik niet hopen. Jacob laat dus niet los, maar hij klemt zich vast aan de hals van de Heere. Daar hangt hij, als een verslagene, aan de borst van Christus. Natuurlijk had de Heer hem van zich af kunnen schudden. Jacobs handen af kunnen kappen, hem vernielen. Maar het zijn de goede tierenheden van de Heer, dat we niet vernield zijn, staat er. De armen van een zondaar, die zich naar Gods ontferming uitstrekken, kapt hij nooit af. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Jacob weent, smeekt. En wenen en smeken doet alleen een mens die geen rechten meer heeft. Maar waar haalt Jacob nou de vrijmoedigheid vandaan om dit tegen de Heere te zeggen? Ik zal u niet laten gaan. Is deze keer geen diefstal van de kant van Jacob als hij gezegend wenst te worden. Nee, Hij grijpt de Heere aan in zijn zwakste plek, namelijk in zijn belofte. Iemand bracht het eens heel mooi onder woorden. Als volgt. Er is maar één manier om levend uit de strijd met de God van Peniel tevoorschijn te komen. God vrijlaten en tegelijk niet loslaten. Het van God verliezen en het zo van hem winnen. De Heere wil gaan. Laat mij gaan, zegt hij. Dat is om Jacob op de proef te stellen. Dat is heel bekend. Hè? Je ziet het bij de Emmausgangers ook. Hè? Dat de Heere eigenlijk weg wil gaan, maar dan houden ze aan dat hij binnen zal komen. Hoe is dat bij ons? Geven wij werkelijk om het onderwijs van de Heere, om zijn zegen in het natuurlijke leven, maar bovenal ook in het geestelijke leven? Kunnen we hem niet missen? Of is het genoeg als je maar wat overeind kunt blijven staan, gewoon wat rust in je leven ontvangt? Zijn we tevreden als we die geloofscrisis misschien maar een beetje te boven komen en dat je de gemoedsrust weer terugkrijgt? De Heer heeft Jacob aangeraakt op een gevoelige plek. Dat zal hem zijn leven lang bijblijven. Hij is mank, kreupel. Maar Jacob heeft de Heere ook aangeraakt op zijn gevoelige plek. Hij klemt zich vast aan Gods woord. Hij heeft immers beloofd, de Heere, grijp mijn sterkte aan en ik zal vrede met u maken. Kunt het lezen? Jesaja 27. Wie vlucht tot de heiland kan niet getroffen worden met het wraakzwaard. Hier wijst de Heere de weg. Zo kan Jacob, die zondaar, die bedrieger, de sterke en almachtige God overwinnen. Als Jacob in die strijd sterven moet, verliest de Heere de eer van zijn naam. Hij heeft toch beloofd, ik zal met u zijn. En van die belofte kan en wil de Heere niet meer af. De Heere wil het kennelijk niet van Jacob winnen. Hij laat de overwinning aan Jacob en daarom blijft het gelden. U, Jacob, hebt overmocht overwonnen. Vers 28. Jacob kan nu niet meer staan. Hij is mank. Hij hangt hem aan. De Heere heeft zijn zegen beloofd. De aartsvaderlijke zegen. Niet maar van dat land, maar in uw zaad, in uw nageslacht, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat had de Heere gezegd. Genesis 28. De verbondzegen bij uitstek kunt u ook lezen in Genesis 17. Bij Abraham. Met als inhoud de beloofde verlosser. En op die belofte valt Jacob terug. Hij staat oog in oog met de dood. Want Esau komt eraan met 400 man. Alleen de vervulling van Gods belofte kan hem redden. Zo wordt Jacob's smeken om de zegen vervuld. En hij zegende hem daar. En dan gaat al het onze eraan, gemeente. Dan worden we ingeraakt. Onze gerechtigheden, ons kerkenwerk, onze bevindingen, ervaringen. Zelfs je geloof. Houd je niets meer over. Op grond waarvan je dan denkt toch wel door de Heere geholpen te kunnen worden. En dan toch te mogen stand houden. Hoe? Hangend aan het beloftewoord van de Heere. Ondanks alles, om Christus wil, kan en wil hij zondaren zalig maken. Dat is nou Gods zwakke plek. Daar heeft hij zich kwetsbaar opgesteld voor arme zondaren die niets hebben in zichzelf, maar die alleen maar schuilen in zijn wonden. Jacob is in zijn kracht gebroken. Dat is niet de eerste keer in zijn leven. En ook niet de enige keer. Dat krijgt steeds meer diepgang. En zo moet dat ook. Steeds meer. Is er nou in ons leven dat worstelen met de Heer, hem niet loslaten? Er kan heel veel nood zijn. Ziekte, ouderdom. Nood in het gezin. Problemen. Alles tegen. En de duivel kan zeggen, nou, het wordt omkomen, hè? Zo wordt het niks meer. Maar is er ook dat worstelen met de Heere? Ik zal u niet laten gaan. Alles verzondigt, Heere. Maar u bent toch barmhartig en genadig. Ik zoek de zegen alleen bij u. Ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Dat is het nou. Zonder zijn zegen niet verder kunnen. Wie het om de Heere te doen is, die laat hem niet gaan. Denk eens aan die weduwe tegen die onrechtvaardige rechter. Dat is de weg die de Heere zelf wijst in zijn woord. O Heere, zonder u kan ik niets doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Ja, de Heere wil zich laten verbidden. Dat ziet u hier ook. Jacob smeekt om ontferming en daar kon de Heere niet tegenop. En daarom houdt aan in het gebed. Niet dat je er recht op zou hebben en dat het gebed ook iets verdienstelijks zou zijn. Oh nee. Maar het is wel de weg, en dat laat de Heere heel duidelijk zien, waarin de Heere zegent. De Heere vraagt dan aan Jacob, wat is uw naam? Weet de Heere dat dan niet, jongens en meisjes? Hij weet toch alles? Jazeker. Hij kent zijn naam, hij weet ook wie Jacob is. Maar Jacob moet het zelf zeggen. De Heere bedoelt, als je nou zo aan mij vasthoudt, mijn zegen wilt hebben, weet je wel wie je bent? Dan moet u kijken, hier verliest Jacob niet alleen zijn kracht, wordt in zijn kracht gebroken. He, dat, hij dacht, ik zal dit en ik zal... Hij wordt in zijn kracht gebroken, maar hier wordt hij ook nog in zijn recht gebroken. Hij moet erkennen, ik ben die zegen niet waard. Ik heb het verzondigd. Ik heb het verspeeld. En dan antwoordt hij, Jacob... Bij Isaac, zijn vader, toen die vroeg, wie ben je, mijn zoon? Weet u wel, toen hij kwam om die zegen te stelen. Wie ben je, mijn zoon? Toen zei hij, Esau. En nu zegt hij eerlijk, Jacob. En daarmee heeft hij alles gezegd. Die naam klinkt door die duisternis van de nacht als een kreet van schuldbelijdenis. Wat is uw naam? Een ontdekkende vraag. Jacob moet zich blootgeven. Hij moet voor de dag komen. Jacob, heellichter, voordringer, bedrieger. Esau die had het uitgeroepen toen hij ontdekte dat Jacob hem voor geweest was. Wordt hij niet terecht Jacob genoemd omdat hij mij 2 keer bedrogen heeft. Mijn eerstgeboorterecht heeft hij mij afgenomen. En zie, nu heeft hij mij mijn zegen afgenomen. Die bedrieger. Jacob. Laten we nou wel oppassen. Waarop? Nou, dat je niet alles gaat zetten op de kaart van dat ene bedrog. Dat wordt soms gedaan. Dat Jacob zijn vader had bedrogen. Zeker, Jacob is een zondig mens. Als wij aan de naam Jacob denken, denken we vaak alleen aan bedrieger. Maar we moeten niet vergeten dat de Heere in de Bijbel Jacob voorstelt als een oprecht man. Daar begon het mee. Genesis 25, vers 27, daar staat, Jacob echter was een oprecht man. Gods kinderen zijn niet zondeloos. En dat laat de Heere hier ook duidelijk zien. Ook dat hij over die zonde niet heen stapt. En dat hij er ook op terugkomt. Het gaat namelijk hier maar niet om de daad van de zonde, maar over de aard van de zonde, de diepte van de aard van de zonde. Dacht u, dacht jij dat je beter bent? Je wordt geen leugenaar omdat je liegt. Al zou je heel je leven geen leugen gedaan hebben door de inbindende kracht van Gods genade. We zijn het. Van nature, kinderen van de vader der leugenen. En dat was bij Jacob ook, vanaf het uur van zijn ontvangenis af, zoals David dat later ook beleidt. Maar het behoort onmiskenbaar tot het geloof dat je eerlijk wordt voor God. En dat valt niet mee om dat te bekennen. Kijk, als je je kind gaat aangeven, als er een geboorte is geweest, dan moet je naar de burgerlijke stand. En dan wordt er ook naar je naam gevraagd, wat is uw naam? Nou, dat wil je graag noemen, je bent blij en ja, Maar als je bekeuring krijgt, dan wordt er ook naar je naam gevraagd. En dat voelt wel even anders, dacht u niet? De Heere treedt hier met Jacob in het gericht. Hij heeft niets meer te verbergen. Jacob zegt niet, ja, maar die Esau die was zo onverschillig en ik heb u toch gediend en het ging me toch om u. Nee, Jacob, hij ondertekent zijn vonnis uit mij geen goed. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal dan bestaan? En als wij nou eens onze naam moeten noemen, past die naam bedriegen niet bij ons? Komen we niet graag mooier voor de dag dan we zijn, om maar iets te noemen? Geloven, jongelui, geloven niet de leugen van Satan uit paradijs. U zult de dood niet sterven. Want je denkt eigenlijk dat je toch allemaal altijd maar blijft leven. Nou ja, misschien heel lang, nee. Maar je bent jong en je hoopt oud te worden. We denken dat we de tijd wel hebben. We bedriegen onszelf dan niet. Want de dood wenkt ieder uur jong en oud. Tegenover je medemens houden we soms de schijn op. Je bent netjes, braaf en vroom. En dat toch ondertussen is er toch dit en dat wat niet deugt. Weet u, de Heere kijkt door al die franje heen. Ook al door al onze fraaie namen. Als hij naar onze naam vraagt, dan blijft er niets anders over dan zonde en tekort. Dat staat ook in het avondmaasformulier. Dat wordt elke keer weer gelezen en terecht. Ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Opdat we een afkeer krijgen van onszelf. Ons voor God verootmoedigen. Laten we het eerlijk belijden. O God, met die tollenaar, wees mij de zondaar genadig. En dat wil de Heere nou door zijn geest bewerken. Dan mag je vragen aan de Heere. Daar is hij voor gegeven, die geest van de ontdekking ook. Moet gewoon bidden. Dan kom je op je plaats. En dan is er ook die nieuwe naam. Van Gods wegen. Als teken van Gods gunst en genade over Jacobs leven. Toen zei de Heere, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Als verklaring van die naam zegt de Heere dan in vers 28, want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Israël, strijder met God. Ja, maar dat bedriegen van zijn vader dan. En dat voortrekken van Rachel boven Lea. En dat stiekeme werk zomaar weg bij Haran vandaan. Uit Haran, bij Laban vandaan. En dat geschenk om Esau gunstig te stemmen. Ja, en toch, Israël, want de Heere ziet Jacob niet meer aan in wat hij zich in zichzelf is. Hij ziet hem aan in wat hij in Christus is. Jacob, bedrieger, maar in Gods oog, rein, zo zuiver, als had nooit zonde gekend of gedaan. Zo is hij een Israëliet in welke geen bedrog is. U weet, dat zei de Heer Jezus ook van Tanael, hè? Een Israëliet in welke geen bedrog is. Waren dat dan geen zondaren? Jawel. Dit is ook niet uit Jacob. Dit is uit Christus, die uit Jacob geboren zou worden. Vorst Immanuel, die zijn strijd heeft gestreden. En die wel is ondergegaan. En zo verzoening en gerechtigheid verwierf. Alle eer en heerlijkheid valt ons toe uit hem. Dat wij Israël mogen zijn, is omdat hij Israël was en is strijder van God. Maar een mens voor de Heere buigt en zegt Jacob, dan zegt de Heere, voor mij ben je Israël, strijder met God. Je bent Jacob, want je zonden zijn als scharlaken. En toch ben je Israël, want ik maak ze tot witte wol. Dat is nou het wonder van de schuldvergeving. Al uw zonden heb ik achter mijn rug geworpen. En gemeente, wat hier gebeurt in deze geschiedenis, dat doet de Heere nog. Hij wil je leven nieuw maken. Hij geeft dan een nieuwe naam die niemand kent, staat er in het boek Openbaring, dan die hem ontvangt. Hij maakt dat je gelouterd uit de strijd dan tevoorschijn komt. In deze weg, ik laat u niet los, tenzij u me zegent. Dat moeten we allemaal leren kennen en telkens weer op dat punt ook terechtkomen. Heere, van mij deugt er niets. Waar dan heen? Tot u alleen. U hebt die weg ontsloten. Door uw strijd. Jacob is ook na Peniel niet klaar. Hij zal het nog vele keren moeten verliezen. Jacob was bekeerd. Maar bekeerd is nog niet volmaakt. Er zijn van die bijblijvende zonden. Er is loutering nodig. Ach, zegt iemand, je moet niet zo moeilijk doen. Als je gelooft, dan ben je toch klaar? Nee, nee. Er is die strijd, dat laat de Bijbel duidelijk zien, van die heiligmaking of die heiliging. Van die voortgaande vernieuwing, zonder welke niemand de Heere zal zien, staat er. Zo heeft die strijd van Jacob ook betekenis voor Gods kinderen. Dan ben je niet vreemd aan die worsteling. Er is maar één weg. Wie zijn zonde beleidt en laat, zal barmhartigheid ontvangen. En dan is geen zonde te groot. Peniel is de plaats van bekering. Als Hosea later het volk deze dingen in herinnering brengt, in hoofdstuk 12, dan maakt hij deze toepassing. U dan, bekeer u tot uw God. Neem tot hem de toevlucht. Zo, zoals Jacob. Jacob kreeg met God te doen. Zijn zonde tegen de Heere was oneindig veel meer dan die tegen Esau. En toch werd Jacob vanwege Gods heiligheid niet verteerd, maar bekeerd. Onder tranen leerde hij vragen om de zegen. Zo keerde die verloren zegen in de weg van bekering tot Jacob terug. Zo was Peniel een noodzakelijk gevolg van Bethel. En dan vraagt Jacob naar Gods naam. Hij zou God wel eens helemaal willen doorgronden. Maar dat kan niet. Hij krijgt die naam niet te horen. Dat blijft voor hem verborgen. Hij weet genoeg. En bovendien, Gods naam is verstopt in die naam Israël. Voor ons is die onthuld. Jezus Christus. God heeft zijn naam, zijn diepste wezen bekendgemaakt in de Zoon van zijn liefde. Hij draagt die naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. In hem ligt de grootste zegen, vergeving van zonde en het nieuwe, eeuwige leven. Op Golgotha heeft de Heere zich van zijn zwakste zijde laten zien. Daar heeft een mens geworsteld, zoals nooit iemand anders geworsteld heeft. De borg die zich plaatsvervangend boog onder de last van Gods toorn tegen mijn zonde. Dat alles verbeurd hebben de zondaren een aangrijpingspunt zouden hebben in hem. Hier, in deze worsteling, laat de Heere zien dat hij al aan het komen is in het Oude Testament. Ziet u dat? Dat heeft de Heer op verschillende manieren gedaan. Het Oude Testament het al vooraf gebeeld, maar ook in deze geschiedenis. En hij kwam zelf in de gedaante van een mens. Een voorafschaduwing van de vleeswording van het woord. In de gedaante als een mens bevonden, zegt Paulus, heeft hij zichzelf vernederd. En ook dat Gods belofte er zijn om ermee te worstelen. Die man kan niet van Jacob loskomen. Van Jacob niet loskomen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed en je hart zal vrolijk leven. En hij zegende hem daar. Een kreupele, ontwrichte, ontroonde Jacob knielt daar neer onder de zegenende handen. Ja, eens knielde hij neer onder de zegenende handen van zijn vader Isaac. Dat was toen een gestolen zegen. En nu krijgt hij de werkelijke zegen. Hij had er toen zelf naar gegrepen. Op een verkeerde manier. En dat handje van Jacob dat de hiel van zijn broer vasthield. Die penetrale strijd, om het maar zo te zeggen. Was al symbolisch gebaar. Vooruitgrijpen. Zelf doen. Toen probeerde hij Esau al beet te nemen. Echter, Esau was hem bij de geboorte enkele minuten voor. Die achterstand kon Jacob als doe-het-zelver nooit meer inhalen. Hij moest het helemaal van Gods genade hebben. En niet van zijn eigen mogelijkheden en listigheden en bedrog. In zijn nieuwe naam klinkt Gods naam door. Israël, Eel, is God. De Heere kwam om Jacob te ontgronden. En dat gaat door je leven lang. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat doet wel pijn hoor. Zo'n ingreep in je heupen. Zo'n doorn in je vlees. Maar we kunnen het niet missen. Paulus wist het ook. Opdat ik mij niet zou verheffen. Je wordt erdoor telkens weer eraan herinnerd. Hoe zwak, hoe nietig. En ook hoe zondig je bent. Maar ook aan de kracht van Gods genade. Die genoeg is. Jacob blijft in verwondering achter. Want, zegt hij. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. Mijn redder is mijn God. En dan geeft hij die plaats de naam Peniel. Dat betekent aangezicht van God. God boog zich over hem neer. Hij mocht God in het aangezicht zien. Gods vriendelijk aangezicht. Dat vrolijkheid en licht geeft. De Heere zei daarin. Er zit niets meer tussen ons. Het is vlak. Je bent mijn kind. Geheel schoon, zoals de bruidegom het zegt in het hooglied tegen de bruid. Mijn duiven, mijn volmaakte. Er is geen gebrek aan je. En mijn ziel, dat is mijn leven, is gered geweest, zegt hij. De dood verdient, maar u hebt het leven mij geschonken. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen, zegt de dichter van Psalm 116. En zo gaat Jacob verder. Dat is eens heel mooi getypeerd. Een invalide man. Maar valide in God. Misschien heeft hij wel na Peniel gedacht dat hij nooit meer zou zondigen. Maar wij weten wel beter. Hij heeft het eens ook uitgeroepen in de geschiedenis van Jozef. Al deze dingen zijn tegen mij. Ben jij bang voor Esau? Ik bedoel dus de macht van de zonde. Worstel maar met de Heere. Voor het eerst of opnieuw. Zeg maar, ik ben Jacob, Heere, maar u bent een God vol van genade en barmhartigheid. Hij blijft getrouw, want hij heeft gezegd, ik, de Heere, word niet veranderd. En daarom bent u, o kinderen van Jacob, niet verteerd, niet omgekomen. En dan staat er dat de zon opging. Is dat alleen een tijdsaanduiding? Nee, er staat in vers 31, en de zon ging over hem. Dat is Jacob op toen hij door Peniel gegaan was. En zoals die zon nu opgaat, is ze nog nooit opgegaan voor Jacob. Het is voor hem een symbool van Gods verzoende aangezicht. Ja, dan bloeien de bloemen anders, dan zingen de vogels anders, dan bekijk je de mensen met andere ogen. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Alle dingen moeten medewerken ten goede. Hij ging echter mank aan zijn heup. Een doorn in het vlees. Mank zal hij zijn reis moeten voortzetten, maar in het licht van de zon der gerechtigheid. Voor Gods kerk is de zon voorgoed opgegaan in de hof van Jozef van Arimathea. De zon der gerechtigheid, Jezus Christus. En die zon gaat nooit meer onder. Maar wij blijven wel levenslang kreupel, mank. Er is geen medicijn voor uitgevonden. Geen operatie. In Zefanja 3 zegt de Heere, ik zal in het midden van u doen overblijven, ellendig en arm volk. Maar, er staat wat bij, een volk waarvan gezegd wordt, zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. En daartoe worstelt de Heere met zijn kinderen en ontneemt hij hun kracht en hun recht op dat er plaats komt. Voor dat geloof dat als een krachteloze en als een rechteloze de Heere omklemd houdt als de onwankelbare rots. En zulke gebroken overwinnaars zijn ook bruikbare instrumenten in Gods hand. Laat Jacob dan maar levenslang hinken en Paulus zijn doorn in het vlees hebben. En Petrus eens en voorgoed vernederd zijn onder de krachtige hand van God. Zo alleen kunnen ze strijders zijn voor zijn eer. De Heer heeft geen lust om je te plagen. Jongen, meisje, u. Hij verdrukt en beproeft, bedroeft staat er, de mensenkinderen niet van harte. Klaagliederen 3 staat het. Hij heeft geen vreugde in de dood van de goddelozen. Wat wil hij er dan mee? Als hij zo tegenkomt, als er zoveel moeite en zorgen zijn. Je door dat alles heen klein houden, afhankelijk houden, bij zich houden. Opdat wij ons kruis, hem dagelijks navolgend, vrolijk dragen. Hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Ja, er is om gebeden bij uw doop. Bij jullie doop, jongelui. Dat gebed. Opdat we gelouterd door het lijden, gelijk het zilver worden beproefd. Gemeente Godskerk is een hinkende kerk. Ze gaat mank. Maar ook hierdoor dat Satan haar in het strijdperk van dit leven in de hiel bijt. Dat zal wel de kop vermorzelen van de Satan. Christus de overwinnaar is, maar gij zult het aversen vermorzelen. Dus de Satan bijt in de hiel. Denk aan de moederbelofte. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door Jezus Christus. Wie steunt op zijn vermogen, die sterkt en zegent hij. Nee, Gods kerk hinkt niet op 2 gedachten. God wat, maar wij ook wat. De Bijbel, maar ook de cultuur. Nee, dat moest Jacob juist afleren. En wij ook. Overwinnen, stand houden. Dat kunnen we alleen, ook vandaag, in een wereld vol hevige en dodelijke gevechten. Als we de goede strijd van het geloof beoefenen, dat zegt, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. In hem ben je dan meer dan overwinnaar, niet in eigen kracht, maar in zijn kracht die in zwakheid wordt volbracht. Biddend wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan, blijf op u wachten, omdat God mij altoos redt. Amen. Laten we...